Fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders en verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Mijn naam is Amelia Zuidema, jeugdpleegkundige. En vandaag gaan we het hebben over infectieziekten en vaccinaties. Een onderwerp waar veel ouders vragen over hebben. Ik ga erover in gesprek met Alina Hoekstra. Zij is jeugdarts bij GGD Groningen en deskundige op het gebied van het Rijksvaccinatieprogramma. En Sahar Salavati. Zij is basisarts infectieziektebestrijding bij GGD Groningen. We bespreken onderwerpen zoals: wat is het Rijksvaccinatieprogramma en voor wie? Hoe werken vaccinaties en welke twijfels kunnen ouders hebben? Een Goud Begin is een podcastserie van GGD Groningen. Deze podcast is met name bestemd voor ouders en verzorgers van jonge kinderen. Ik zei het net al even, welkom Alina en Sahar, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, bedankt.
Vaccineren, het wordt gezien als een ingewikkeld onderwerp. Alina, jij bent jeugdarts. Wat merk je daarvan in jouw werk?
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is een ingewikkeld en op sommige momenten misschien ook wel een beladen onderwerp. Er is online zoveel informatie beschikbaar dat het voor ouders best wel moeilijk kan zijn om hieruit de juiste informatie te halen.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja, en met name ook sinds de komst van corona merken we dat ouders toch wel vaker vragen hebben over vaccinaties en over infectieziekten. En daarom vinden we het heel fijn om er een podcast over te maken. En om ouders ook op deze manier te kunnen informeren.
Ja, corona is inderdaad veel in het nieuws geweest. Ik kan me voorstellen dat het ouders het toch enigszins bewust maakt. Sahar, jij bent basisarts infectieziektebestrijding. Wat kom jij tegen in je werk?
Ja, zelf spreek ik soms ook wel ouders van een kind dat dan niet gevaccineerd is geweest voor volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
Ja.
En dat dan helaas heel erg ziek geworden is van een van die ziektes waar je tegen je kan vaccineren. Bijvoorbeeld kinkhoest. En wat ouders dan ook wel tegen mij zeggen is dat ze zich dan toch best wel schuldig kunnen voelen dat ze die vaccinaties niet hebben laten zetten. En wat ik dan ook wel hoor is dat ouders dan zeggen dat ze het ook best wel lastig vinden om een mening te vormen. Want ja, er is zoveel informatie. En ik denk toch wel echt, ik ben er wel van overtuigd dat de ouders het beste willen voor hun kind.
Ja.
En daarom gun ik ze ook dat ze toegang hebben tot de goede informatie.
Ja, wat je eigenlijk al zegt, dat kinderen dan soms toch wel ziek worden. Zijn hele nare situaties die eigenlijk ook voorkomen kunnen worden. Laten we dus even bij het begin beginnen, Sahar. Kun je vertellen wat een vaccin is?
Ja, zeker. Een vaccin bevat een ongevaarlijk gemaakt virus of bacterie of een heel klein stukje ervan. En dat zet dan ons afweersysteem aan het werk om onszelf hier tegen te beschermen.
En als ik daar zo over nadenk, hoe werkt zoiets dan?
Nou, wat er eigenlijk gebeurt, we worden de hele dag door blootgesteld aan allerlei virussen en bacteriën. En gelukkig van het allergrootste deel merk je niks en word je ook niet ziek van. En dan is er een deel waar je wel ziek van kan worden, maar daar knap je ook weer gemakkelijk van op. Dat is wel vervelend, maar een voorbeeld is bijvoorbeeld de griep.
Ja.
Maar dan zijn er ook nog infectieziekten waar je niet zomaar van opknapt. En daar kan je heel ziek van worden en heel soms ook wel aan overlijden. En er zijn vaccins om dat te voorkomen, dat erger ziek worden. En wat het dan doet, ons lichaam die bouwt als het ware een geheugen op voor dat virus of de bacterie.
Ja.
En als we die dan op een ander moment weer een keer tegenkomen, dan herkent het lichaam het en dan kan het heel snel in actie komen.
Eigenlijk een soort van geheugensteuntje.
Ja, het is een soort van geheugenhulpmiddel.
Ja.
Om je wat extra bescherming te bieden. En wat dan ook nog zo is, dat mensen die gevaccineerd zijn, mensen in hun omgeving daardoor ook beschermen tegen de ziekte. Dus je beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen.
Ja, precies. En volgens mij komen we daar straks ook nog eventjes op. In Nederland zijn vaccinaties voor kinderen opgenomen in het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma. Een hele mond vol. Alina, kun je uitleggen wat dat is?
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Het Rijksvaccinatieprogramma is gericht op het beschermen van kinderen tot 18 jaar tegen bepaalde infectieziekten. Er wordt gevaccineerd tegen 13 ziekten die een ernstig verloop kunnen hebben. En het is gratis voor alle kinderen tot 18 jaar.
Oh, dat is wel heel mooi om te weten.
Zeker, ja. En die dan in Nederland wonen, maar ook voor kinderen die langere tijd in Nederland verblijven.
Ja, precies.
Ja. En het is zo dat je bij sommige vaccinaties na 1 vaccinatie al langdurig goed beschermd bent. Maar soms zijn ook meerdere vaccinaties nodig om goed beschermd te worden en te blijven. En het Rijksvaccinatieprogramma is zo opgebouwd dat kinderen in elk geval tot hun 18e en voor sommige ziekten zelfs langer of zelfs levenslang optimaal beschermd zijn tegen die ziekte.
Ja.
En zo wordt gezorgd dat deze ziekten minder of zelfs bijna helemaal niet meer voorkomen in Nederland.
Nee, precies. Dus ja, het Rijksvaccinatieprogramma, dat is echt voor kinderen 0 tot 18 jaar. Dat is gratis voor alle kinderen die in Nederland wonen of langer verblijven. Ja. En ik heb dan wel gelezen en ook gehoord dat het Rijksvaccinatieprogramma wijzigt per 2025. Kan je iets meer vertellen over hoe het er dan uitziet?
Ja, het Rijksvaccinatieprogramma begint eigenlijk al tijdens de zwangerschap.
Oké.
Ja, als een vrouw 22 weken zwanger is, krijgt de zwanger al een kinkhoestvaccinatie.
Ja.
Die we DKT-vaccinatie noemen. En deze beschermt moeder en baby voor de geboorte al tegen difterie, kinkhoest en tetanus. En het is zo dat de verloskundige de zwangere vrouw hierover informeert. En dan kan ze zelf contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg.
Ja.
Om een afspraak te maken om deze prik te komen halen.
Ja, dat is inderdaad wel handig om te weten dat aanstaande moeders misschien weten van bij de verloskundige krijg ik die informatie. En goed om te weten dat het Rijksvaccinatieprogramma dus eigenlijk al start in de buik eigenlijk al dus.
Ja, ja. Klopt.
Oké, en als de baby er eenmaal is, hoe gaat het dan?
Ja, als de baby geboren is, wordt gestart met vaccinaties die beschermen tegen onder andere een rotavirusinfectie, maar ook tegen kinkhoest, polio, hepatitis B en nog een aantal anderen. En ook de pneumokokkenvaccinatie, die beschermt tegen bepaalde vormen van hersenvliesontsteking, longontsteking, bloedvergiftiging en middenoorontsteking.
Ja, en wat gebeurt er als de moeder geen kinkhoestvaccinatie heeft gehad tijdens de zwangerschap, dus die 22 weken prik waar je het net over had?
Ja, in dat geval krijgt de baby die vaccinatie alsnog als het een paar weken oud is. Dus dan krijgt het kind iets eerder een extra vaccinatie. En dat gebeurt ook als de baby bijvoorbeeld te vroeg geboren wordt.
Ja.
En de antistoffen van de moeder niet voldoende bescherming bieden.
Ja, en dat hoeven denk ik moeders niet zelf te bepalen. Daar worden ze gewoon bij je geholpen, denk ik. Hè?
Dat klopt. Ja. Dat horen ze dan vaak als ze bij de arts met 4 weken op het consultatiebureau komen.
Ja.
Als dat het geval is.
Misschien wel even goed om te weten. En welke bescherming komt erbij als het kind wat ouder wordt?
Nou, na een jaar volgen de vaccinaties die beschermen tegen de bof, mazelen en rode hond. En de meningokokkenvaccinatie die beschermt tegen bepaalde vormen van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. En een aantal vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma die worden herhaald. Bijvoorbeeld de BMR-vaccinatie, bof, mazelen, rode hond, die ik net noemde. Is daar een voorbeeld van en wordt herhaald als het kind tussen de leeftijd van 2,5 en 3,5 jaar is. En dat was voorheen op de leeftijd van 9 jaar.
Ja, dat wou ik zeggen. Volgens mij was dat eerst wat later, hè, als we ouder zijn.
Ja, dat klopt.
En waren dat dan nu de laatste of zijn er nog meer vaccinaties?
Nou, dan komen er eigenlijk nog een paar. Rond 5 jaar worden ze nogmaals beschermd tegen difterie, kinkhoest en tetanus. En een aantal jaren later krijgen ze nog 2 keer een HPV-vaccinatie. En die beschermt tegen verschillende kankersoorten. En daarna krijgen ze nog weer een keer een herhaling van de meningokokkenvaccinatie.
Ja, ja, want ik begreep ook dat de HPV-vaccinatie was ook eerst alleen voor meisjes, toch? Die is nu voor beide.
Dat klopt, ja. Sinds een aantal jaren worden ook jongens gevaccineerd. Want daardoor werkt het vaccin nog beter om kanker te voorkomen.
Ja, en moeten ouders dit nu allemaal onthouden?
Nee, dit geeft even een globaal beeld. Kijk, ik zou willen zeggen van, ja, probeer het ook maar niet allemaal te onthouden. Dat is niet nodig. Je wordt er vanzelf voor uitgenodigd.
Ja.
En uitgebreide informatie kun je ook op het internet vinden. Ja. De site van Terrivium.
Ja, dus ouders krijgen vanzelf een uitnodiging tegen die tijd. Het is ook best wel veel inderdaad om allemaal, denk ik, zelf te onderhouden. Maar het is wel heel mooi dat er zoveel bescherming geboden wordt met deze vaccinaties. Ik hoor je alleen niet over het RS-virus. Zit die er niet tussen?
Die vaccinatie zit nog niet in het Rijksvaccinatieprogramma inderdaad.
Okay.
Maar die komt er wel. En het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. En het virus komt vooral in de wintermaanden voor. En de meeste kinderen worden er alleen verkouden van. Maar bij baby's kan het RS-virus echt wel tot ernstigere ziekte en ziekenhuis.
Ja, goed om te weten. Sahar, je zei het net al even. Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook kwetsbaren om je heen. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Ja, klopt. We hebben het dan over een woord dat we groepsimmuniteit noemen. Ook wel groepsbescherming.
Ja.
En dat betekent eigenlijk hoe meer mensen beschermd zijn tegen een bepaalde infectieziekte, hoe kleiner de kans is op de verspreiding ervan. Dus als je in de omgeving van een ongevaccineerde baby heel veel mensen laat vaccineren, of zijn gevaccineerd, dan is de kans dat de baby met die infectieziekte in aanraking komt heel erg klein. En kan bijvoorbeeld uitleggen, nou, mazelen. We weten dat mazelen heel besmettelijk is.
Ja.
Dus dat virus kan je overdragen via de lucht, maar ook door elkaar aan te raken, of het aanraken van een besmette deurknop bijvoorbeeld. En omdat het zo besmettelijk is, is de bescherming tegen mazelen extra belangrijk. En hierbij betekent goede bescherming dat minimaal 95% van de mensen, dus 95 van de 100, beschermd moet zijn. En dan heb je een goede vaccinatiegraad, zoals we dat noemen, en ook een goede groepsimmuniteit, een bescherming. Maar als er dan minder dan 95% van de mensen beschermd is, dan kan het best wel zijn dat er in de buurt van zo'n ongevaccineerde baby iemand met mazelen rondloopt en die kan de baby dan besmetten. En dat wil je voorkomen.
Ja.
En daarom wil je een hoge vaccinatiegraad.
Ja, precies. Helder uitgelegd. Ik kan me nu ook voorstellen dat er ouders zijn die het gevoel hebben van, ja, moet ik dan nu mijn kind vaccineren omdat andere ouders ervoor kiezen om hun kind niet te vaccineren? Hoe zit dat een beetje?
Ja, dat hoor je inderdaad wel eens, maar het ligt niet zo zwart-wit. Het ligt wat genuanceerder. En het begint natuurlijk met de bescherming van je eigen kind.
Ja.
En natuurlijk zijn er ook kinderen die niet gevaccineerd worden omdat hun ouders daar niet voor kiezen. Maar er zijn ook veel kinderen die niet of nog niet gevaccineerd kunnen worden omdat ze nog te jong zijn om een bepaald vaccin te krijgen. Of dat ze een ernstige ziekte hebben waardoor ze het vaccin niet kunnen krijgen. En dat zijn hele kwetsbare kinderen. En voor hen zeker is groepsimmuniteit heel belangrijk. Nou ja, verder is het eigenlijk ook wel zo, omdat het vaccinatieprogramma in Nederland zo goed werkt en bepaalde infectieziekten niet meer of bijna niet meer voorkomen, vergeten we eigenlijk een beetje hoe erg die ziekten zijn. Dus we zijn een beetje verwend geraakt.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Ja.
En nu
gelukkig maar dat het niet voorkomt.
Ja, eigenlijk is het een luxe
positie. Ja.
Maar nu de vaccinatiegraad daalt, omdat dus minder kinderen gevaccineerd worden, neemt wel echt die kans op de infectieziekte toe. En nou, dat merk je ook wel in het nieuws. Bijvoorbeeld de kans dat er een baby aan kinkhoest overlijdt, die neemt wel steeds meer toe.
Ja, precies. En we hebben het net al een paar keer gehad over het Rijksvaccinatieprogramma. Alina, ik kijk even weer naar jou. Hoe komt eigenlijk zo'n vaccin terecht in het Rijksvaccinatieprogramma?
Dat wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze worden door de Gezondheidsraad geadviseerd over welke vaccinaties opgenomen moeten worden in het Rijksvaccinatieprogramma. En de Gezondheidsraad is eigenlijk een onafhankelijke wetenschappelijke raad. En ze adviseren op basis van de impact van een ziekte, hoe vaak het voorkomt. Maar ze kijken natuurlijk ook naar het vaccin. Hoe veilig is het en hoe werkzaam is een vaccin? En dus dat speelt allemaal een rol om in hun advies om een vaccin op te laten nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.
Ja,
ja. Ja. En ook is het zo dat veel mensen die denken dat de farmaceutische industrie een belangrijke rol speelt in het opnemen van een vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dit is niet het geval.
Nee, er zit echt een onafhankelijke organisatie eigenlijk achter. En niet een fabrikant die denkt van nou, laten we dit maar gewoon zo doen.
Nee, klopt.
Er zit echt een plan achter.
Ja, de farmaceutische industrie produceert het vaccin, maar die bepaalt niet of hun vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma komt.
Nee, goed om te weten. En bij mijn weten zijn er ook wel meer vaccinaties beschikbaar, maar die vallen niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Kunnen ouders daar dan toch wel voor kiezen?
Ja, dat klopt inderdaad. Want in Nederland zijn er ook vaccins beschikbaar. Bijvoorbeeld tegen meningokokken B en tegen waterpokken. Daar kan dus wel tegen gevaccineerd worden. Maar ze zitten niet in het Rijksvaccinatieprogramma. En deze vaccinaties kun je dan ook niet via de jeugdgezondheidszorg krijgen. Maar die moet je of via de huisarts of via GGD vaccinaties op maat krijgen.
Ja.
En dat betekent ook dat ze niet gratis zijn. Dus dat ouders die dan zelf moeten betalen als ze dat willen.
Ja.
En eigenlijk werkt dat dan net als bij vaccinaties die nodig zijn voor bijvoorbeeld een buitenlandreis.
Ja, precies. Dat hoor je wel meer. Dat mensen dan gaan reizen en daarvoor vaccinatie moeten halen. Een vraag die zou kunnen spelen. Zijn de vaccins gevaarlijk? Ouders die twijfelen zijn daar soms bang voor. Hoe zit dat dan, Sahar?
Nee. Voordat vaccins aan mensen toegediend mogen worden, dan moeten ze aan hele strenge eisen voldoen. Dus dat geldt ook voor de vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten.
Ja.
Dus die zijn allemaal veilig. Soms heb je onschuldige bijwerkingen, zoals we dat noemen.
Ja, en je geeft aan van nou, soms hebben vaccinaties bijwerkingen. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, de meest voorkomende bijwerkingen zijn eigenlijk lichte griepverschijnselen. En als je dan naar baby's kijkt, dan hebben die dan regelmatig koorts. Die kunnen wat huilerig zijn, hangerig, wat meer slapen. Nou, bij alle kinderen kan je zien dat de plaats waar de vaccinatie gezet is wat rood is. Of als kinderen wat ouder zijn, dan kunnen ze ook wel klagen van nou, mijn arm is wat pijnlijk of wat stijf.
Ja.
Dat is allemaal ongevaarlijk en gezond. Dat is gewoon hoe het lichaam goed reageert op het vaccin. Want het afweersysteem wordt aan het werk gezet. Dus die moeten het virus of de bacterie dat ingebracht is leren kennen en te lijf gaan.
Ja.
Nou, vaak is het ook na 2 dagen weer over. En bij sommige vaccins treden die bijwerkingen wat later op. Dus dan heb je eerst een aantal dagen helemaal geen klachten. En nou, dan kunnen de klachten lijken op die ik net noemde.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij rota of BMR-vaccinatie, bof, mazelen, rode hond. En ook deze bijwerkingen zijn na een paar dagen weer over. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een hele groep die geen bijwerking heeft van de vaccinaties. Die kinderen zijn er zeker ook.
En is dat dan erg als zij geen bijwerkingen hebben? Werkt het dan minder goed?
Nee, goede vraag. Als er geen bijwerkingen zijn, betekent niet dat het vaccin niet goed werkt. Dus niet dat je koorts moet hebben dat het vaccin dan pas aanslaat. Het is gewoon dat ieder lichaam net een beetje zich anders uit.
Ja, en dus ook anders reageert om waar we het in het begin al over hadden, dat geheugensteuntje eigenlijk aan te maken.
Ja. Dus je kan er gewoon van uitgaan dat iedereen dat geheugensteuntje aanmaakt.
Ja.
Maar niet iedereen heeft precies dezelfde klachten.
Niet iedereen doet dat op dezelfde manier.
Nee. Maar het is wel onschuldig wat je voor klachten ervan krijgt.
Ja. En als we het dan over bijwerkingen hebben, dan hoor je ook wel eens LAREP voorbij komen. Wat doen zij? Wat is LAREP?
Ja, LAREP is het bijwerkingencentrum van Nederland. En ze houden dan alle bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties bij. En het is dan ook goed om bijwerkingen, als die er zijn, bij hen te melden. En op deze manier worden vaccins gemonitord.
Ja.
Ook bijvoorbeeld als een bijwerking geen verband lijkt te hebben met de vaccinatie, is het goed om wel een melding te doen. Want hierdoor wordt de werking en de veiligheid van vaccins goed bewaakt. En op de website van LAREP kun je melding doen van die bijwerkingen. En ook vind je op diezelfde website ook informatie over bijwerkingen.
Ja, en moeten ouders dat dan zelf doen, zo'n melding? Of kunnen ze dat dan ook met degene die bijvoorbeeld de vaccinatie gezet heeft even overleggen?
Ja, ze kunnen dat zelf doen.
Oké, ja.
En, maar het kan ook via degene die de vaccinatie gezet heeft.
En in het maatschappelijk debat hoor je wel eens over de link tussen autisme en vaccinaties. Zit daar eigenlijk nou een kern van waarheid in, Sahar?
Klopt, daar krijgen we ook wel eens vragen over. Maar gelukkig klopt dat niet. Hoe het zit is dat in 1998, al een poosje geleden dus, was er een wetenschappelijk onderzoeker. En die beweerde dat er een verband was tussen vaccineren en autisme. Later bleek dat hij fraude had gepleegd. Dus het onderzoek werd nietig verklaard, ongeldig. En is toen nog heel vaak herhaald om te kijken of het toch klopte. Maar niemand kon dat verband aantonen tussen vaccineren en autisme. Maar op de een of andere manier is het heel hardnekkig gebleken. Ja. Want het wordt toch nog wel aangehaald. Maar het klopt dus niet. Er is geen verband tussen vaccineren en autisme.
Nee. En wat jij zegt, van je hoort het dus nog wel steeds in je werk terugkomen, die vraag soms. Mm-hmm. Maar het is dus een onderzoek geweest wat niet geldig is.
Klopt, ja. Ja.
En nog even terug naar de vaccinatie. We hebben het net al even gehad over het Rijksvaccinatieprogramma en welke vaccinaties daarin zitten. Waarom krijgen baby's al zo jong zoveel vaccinaties?
Nou, zoals ik een beetje uitlegde, is het Rijksvaccinatieprogramma is zo opgebouwd dat het zo vroeg mogelijk bescherming biedt op een leeftijd waarbij een kind het meest kwetsbaar is, maar wel oud genoeg is om het vaccin te krijgen. En een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de kinkhoestvaccinatie. Kinkhoest kan heel gevaarlijk zijn, juist voor die hele jonge zuigelingen. En daarom wordt de eerste vaccinatie aan de moeder gegeven tijdens de zwangerschap. En hierdoor is de baby tot de leeftijd van 3 maanden goed beschermd door de antistoffen die het van de moeder krijgt. En bij 3 maanden krijgt het kind dan zelf de vaccinatie, zodat het vanaf dan zelf antistoffen op kan bouwen. Laten vaccineren betekent dat je kind in de meest kwetsbare periode onvoldoende beschermd is. En het Rijksvaccinatieprogramma houdt rekening met al deze factoren, hè, zodat het kind op jonge leeftijd toch goed beschermd is.
Ja, dus daar is allemaal al heel goed over nagedacht, gelukkig. Absoluut. En ik kan me voorstellen, een babytje, dat denk ik altijd aan, nog zo klein, zo jong. Kan zo'n klein lichaam dat dan allemaal wel aan zijn?
Ja, dat is een goede vraag. En gelukkig kunnen kinderen en baby's dat heel goed aan, vaccinaties. Wat ze niet altijd goed aankunnen, is de infecties waarvoor je vaccineert. Mm-hmm. En ik zei net al, je lichaam is voortdurend bezig met het beschermen tegen virus en bacteriën die je om je heen hebt. En die vaccinaties zijn eigenlijk gewoon een soort hulpjes voor het afweersysteem.
Ja, mooi uitgelegd. We zeiden het net al even, dat Rijksvaccinatieprogramma, dat is helemaal zo opgebouwd. Maar kun je als ouder zelf ook kiezen voor een ander schema, Alina?
Ja, soms krijgen we daar inderdaad wel vragen van ouders over of de vaccinaties later gegeven kunnen worden of apart van elkaar. Maar goed, zoals ik al uitlegde, het Rijksvaccinatieprogramma is zo ingericht dat het kinderen op het juiste moment bescherming biedt. En ook is het zo ingericht dat een kind zo min mogelijk prikmomenten krijgt. En daarom worden 2 vaccinaties vaak tegelijkertijd gegeven. En want meer prikmomenten is juist belastender voor een kind.
Ja.
Ja, want wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de bijwerkingen niet heftiger zijn als je 2 vaccinaties in 1 keer geeft. Dan wanneer je maar 1 vaccinatie geeft per prikmoment. Dus ook daar houdt het Rijksvaccinatieprogramma rekening mee.
Ja, want ik denk ook als kinderen dus de vaccinaties loskrijgen, dan kunnen ze wel die bijwerkingen weer elke keer krijgen.
Ja, klopt.
Ja. Maar soms wordt er wel van afgeweken, toch?
Ja, soms zijn er specifieke gevallen waarbij afgeweken wordt van een schema. Komt niet heel vaak voor dat dat moet. Maar bijvoorbeeld als men afreist naar een land waar mazelen veel voorkomt, kan een zuigeling mazelenvaccinatie krijgen. In Nederland komt mazelen helaas ook weer voor.
Oké. Okay.
En ja, in Nederland wordt dan eigenlijk per geval afgewogen welke kinderen in de omgeving in aanmerking komen voor zo'n vervroegde vaccinatie. Want er zitten ook nadelen aan een vervroegde vaccinatie. Vandaar dat je dat niet zomaar aan elke zuigeling wilt geven.
Nee, dus ook niet standaard van het komt hier en daar weer voor. Dus we gaan allemaal weer massaal eerder vaccineren.
Nee.
En ik hoor ook wel eens van ouders de vraag, mijn kind volgt het Rijksvaccinatieprogramma, maar is alsnog vaak ziek. Hoe komt dat?
Ja, ik snap dat gevoel wel heel erg. Kijk, als een kind geboren wordt, dan heeft het eigen afweersysteem nog geen enkel virus of bacteriën ontmoet. Dus ook geen geheugen tegen al die virus en bacteriën. En dan gelukkig is het zo bedacht dat de moeder voor de eerste paar maanden wat bescherming meegeeft aan het kind.
Ja.
Maar dat is lang niet voor alle ziekteverwekkers die er zijn. En dan beschermen de vaccinaties die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten tegen een aantal heel belangrijke ziekteverwekkers, maar ook niet tegen alle. Er bestaan helaas gewoon veel meer. Dus het lichaam komt wel heel vaak in aanraking met nieuwe ziekteverwekkers. En dat is heel vaker dan bij een volwassene. Want jij en ik hebben die verwekkers al veel vaker ontmoet, zeg maar. Precies. Maar die kinderen nog niet.
Nee.
Dus het kan wel heel krom voelen dat je kind wel ziek wordt, terwijl het gevaccineerd is. Maar dan is het wel heel goed om te bedenken dat je kind goed beschermd is tegen veel ernstigere infectieziekten.
Ja, want ik kan me voorstellen als bijvoorbeeld een jonge broertje of zusje binnen het gezin is, of kind gaat naar de opvang, dat die daar dan die ziekteverwekkers binnenkrijgt. Maar dat valt dan een beetje onder de categorie wat je in het begin al zei van een griep, waar je lichaam best wel vaak goed tegen kan.
Precies, meestal zijn dat wel heel vervelende en ongemakkelijke infecties, maar doorgaans niet gevaarlijk.
Nee. En nog even weer terug naar het Rijksvaccinatieprogramma. Is die ook verplicht?
Nee, ouders mogen helemaal zelf beslissen of ze gebruik van willen maken voor hun kind. En vanaf 12 jaar mogen kinderen ook meebeslissen. En vanaf 16 jaar mogen ze wettelijk gezien helemaal zelf beslissen of ze de vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma willen. En kinderen die niet alle vaccinaties gehad hebben als jong kind, kunnen deze alsnog gratis inhalen tot een leeftijd van 18 jaar.
Ja, precies. Goed om te weten. En als ouders bij jullie aangeven dat ze twijfelen, waar merk je dan dat die twijfels vaak over gaan?
Ja, er kunnen allerlei redenen zijn waardoor ouders twijfelen. En denk hierbij aan angst voor bijwerkingen bij het kind. Maar ook dat ouders zich afvragen van, ja, waarom zou ik tegen een ziekte vaccineren als het toch niet meer voorkomt?
Precies. Ja.
Maar ook veel tegenstrijdige berichten op social media die ouders aan het twijfelen brengen. Maar ook angst voor pijn bij vaccinaties. En dit geldt dan met name ook voor de oudere kinderen.
Ja.
Ja, en zo zijn er nog meer dingen waar ouders twijfel over kunnen hebben. En dit zijn natuurlijk allemaal legitieme vraagstukken. En ja, we hopen dan ook met deze podcast informatie te bieden om die twijfel weg te nemen. Het belangrijkste is dat ouders met de juiste informatie over vaccineren een voor hun goede keuze kunnen maken.
Ja, we hopen inderdaad dat deze podcast daar een mooie bijdrage aan levert. Maar als ouders na deze aflevering nog vragen hebben, waar kunnen ze dan terecht?
Ja, het is tegenwoordig lastig om te achterhalen wat betrouwbare informatie is en wat niet.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja, maar deze informatie kun je het beste vinden bij specialistische organisaties zoals bij de GGD, je eigen gezondheidszorgorganisaties of bij het RIVM. En de website van het RIVM geeft veel informatie over het Rijksvaccinatieprogramma. Maar er is sinds kort is er ook een twijfeltelefoon waar je terecht kunt met je vragen.
Een twijfeltelefoon, vertel, wat is dat?
Ja, dat is een initiatief van het Erasmus MC en wordt bemand door verschillende ziekenhuizen in Nederland. En zij geven betrouwbare en onafhankelijke informatie over de effectiviteit en de veiligheid van vaccinaties. Maar uiteraard ben je ook altijd welkom bij de GGD en op het consultatiebureau van je eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie als je nog vragen hebt.
Ja, ik vind het ook wel een mooie, die twijfeltelefoon die je noemde. Ik ken hem zelf nog niet, maar ik denk dat dat een mooie is voor ouders als die vragen hebben, dat ze altijd daar naartoe kunnen bellen. Nou, heel mooi. De linkjes voor de verschillende websites zetten we in de aflevering notes, zodat ook luisteraars deze gemakkelijk terug kunnen vinden. En wat fijn dat jullie deze informatie gegeven hebben in deze aflevering over vaccineren en het Rijksvaccinatieprogramma. Heel leuk dat jullie er ook waren, Alina en Sahar. Dank jullie wel voor jullie komst.
Nou, graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar Een Gauw Begin, een podcastserie van GGD Groningen. Te gast waren Alina Hoekstra, jeugdarts, en Sahar Salafati, basisarts infectieziektebestrijding bij GGD Groningen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcastserie. En ken je iemand die deze aflevering interessant zou vinden? Stuur de podcast dan vooral door. Bedankt en graag tot gauw!